lezen, niet zo vaak. Hooglied 7. Daar staat dit: wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk. Liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte, je borsten zijn als druiventrossen. En ik dacht, laat ik die palm beklimmen. Ik wil zijn bladeren grijpen, laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn. Je adem als de geur van appels, je tong als zoete wijn. Wijn die zo naar mijn liefste stroomt en hem in zijn slaap op de lippen vloeit. Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Kom mijn lief, laten we het veld ingaan en tussen de hennabloemen slapen. Laten we de wijngaard ingaan morgen vroeg en kijken of de wijnstok al is uitgebot. Zijn bloesem zal ontloken zijn, de granaatappel al bloeit, daar zal ik jou beminnen. En ik wil uit het Nieuwe Testament een stukje lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En daar staat dit. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. En daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten, waardoor ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik vind het best spannend om hier vandaag te staan over dit onderwerp. En misschien vind jij het ook wel spannend om juist nu in de zaal te zitten. Seksualiteit is een van de meest kwetsbare onderwerpen die we kunnen bespreken. Het raakt naar onze diepste verlangens, onze littekens en onze identiteit. En toch moeten we het hier bespreken. Dat was namelijk ook een van de uitkomsten van een aantal themaavonden over dit onderwerp die we eind vorig jaar hebben gehouden. Maar voor ik verder ga, ik ben me ervan bewust dat ik alles ga zeggen wat ik zeg als een getrouwde, blanke, hetero man van boven de 50 en ook nog eens gelukkig getrouwd. Ik ben opgegroeid in een hele andere tijd. Een tijd waarin de kerk vaak zweeg over seks of alleen maar waarschuwde. Dus ik spreek vandaag niet als iemand die denkt alle wijsheid in pacht te hebben of voor wie dit thema altijd makkelijk was. Ik ben me ervan bewust dat mijn perspectief ook beperkt is. Ik weet dat de wereld van daten en van apps en van gender en van seksualiteit voor veel twintigers en dertigers van nu een echt mijnenveld is. En ik heb niet de illusie dat ik precies weet hoe het voor jou nu voelt. Ik sta ook niet boven je, ik sta naast je. Maar ik geloof wel dat we een God hebben die ons niet in het duister wil laten tasten als het gaat om seks. En daarom wil ik vandaag met jullie samen naar de bron, naar Gods droom over seksualiteit. En je mag van mening verschillen vandaag. En stuur als je het nodig vindt maar een mailtje. Het mailadres is trouwens emielhop@mozaïek033.nl. Dat is de enige plek in de preek waar ik een grap kon maken. Dat ook wel weer. Seksualiteit als thema hier in de kerk bespreken en vanuit de Bijbel er naar kijken is spreken vanuit een kader van seks tussen een man en een vrouw. En dat is namelijk de taal die de Bijbel spreekt. En dat is gevoelig. Misschien zit je hier wel als iemand die valt op iemand van hetzelfde geslacht. En als ik het dan steeds over man en vrouw heb, voel je ongemak. Ook hier in Mozaïek en in de kerk overal verschillen we van mening over wat de Bijbel wel of niet hierover zegt. En we voeren daarover regelmatig gesprekken. Wellicht nooit genoeg, maar die verbinding is waardevol, ook als we van mening verschillen. Er is uiteindelijk maar één kerk. En ik koester eenheid. Eenheid waar we niet van mening verschillen over een verlangen, namelijk het verlangen dat we allemaal een diepere relatie met God in alle aspecten van het leven willen. En ik wil je dus ook vragen om niet tussen de regels door te zoeken naar of ik wel of niet aan jouw kant sta. Je bent welkom, welke geaardheid je ook hebt, en ik wil samen met de andere voorgangers en met ons hele team je voorgaan in het nog meer volgen van Jezus in ons leven. Ook als het gaat om seksualiteit. Vandaag wil ik iedereen, inclusief mezelf, een spiegel voorhouden over seks. En zo reflecteren op hoe we ermee omgaan in ons eigen leven. Dat is mijn doel van vandaag. En dit thema ligt ook wellicht wel gevoelig als je single bent en hier als single zit. Zeker als je dat ongewild bent, kan dat juist vandaag wel eens als een beperking voelen. En ik zie ook in mijn eigen omgeving soms de eenzaamheid en worsteling van singles. Single zijn is niet minder of meer, beter of slechter dan samen zijn. In allebei zit volgens de Bijbel onschatbare waarde. Waar we vandaag wat meer inzoomen op de waarde van het samen zijn in seksualiteit, zegt Paulus ook hele mooie dingen over single zijn. Hij noemt het een voorschot op de hemel. Ik weet het, voor velen voelt het niet zo als je single bent. En single zijn leidt misschien juist wel tot seksuele frustratie en verleiding die ik als een getrouwd iemand niet snap. Maar dan nog steeds hoop ik dat vandaag een bemoedigende boodschap voor je wil zijn. En laten we eerlijk zijn, we leven in een vreemde tijd. Aan de ene kant heb je de wereld van Hollywood en Instagram en daar is seks overal. Het wordt gepresenteerd als een consumptieartikel. Iets wat je doet, bijna net zoals dat je naar de sportschool gaat of lekker gaat uiteten in een goed restaurant. Het is platgeslagen. En aan de andere kant hebben we vaak de stilte van de kerk gekend. Een stilte die soms alleen werd doorbroken door een nee. Vandaag zoeken we een derde weg. De weg van Jezus. We gaan het hebben over liefdeologie. Daar waar liefde en theologie elkaar ontmoeten. En als we een goede theologie van de liefde willen bouwen, dan moeten we naar het begin terug om te beginnen. Naar het paradijs. In Genesis 1 en in Genesis 2 zien we God aan het werk. Hij maakt de bergen, hij maakt de zeeën, hij maakt de dieren en telkens zegt hij, het is goed. In het Hebreeuws staat hij voor het woord tof. En dat betekent niet alleen voldoende, het betekent prachtig, schitterend. Precies zoals het bedoeld is. En nadat God de mens maakt, man en vrouw, en de intimiteit tussen hen instelt, zegt hij, de hele schepping overziend, dus inclusief de seksualiteit, het is zeer goed. En dat is dus een vers kort na de eerste opdracht die God aan de mens geeft. En die eerste opdracht is, wees vruchtbaar en word talrijk. Een opdracht tot seks. God is de uitvinder van seks. Hij heeft de zenuwuiteinden bedacht. Hij heeft de hormonen ontworpen. Hij heeft de aantrekkingskracht geschapen. God bloost niet als wij het hier vandaag over seks hebben. Hij geniet ervan als zijn schepping bloeit. Kijk maar naar het boek Hooglied. Het is een van de meest bijzondere boeken in de Bijbel. Het is pure poëzie over passie. Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Daar zal ik jou beminnen. Hooglied gaat niet over de voortplantingskant van seks. Het gaat over het genot van de liefde. Het herinnert ons eraan dat seksualiteit een geschenk is om te vieren. Het is bedoeld om ons leven kleur te geven. Het is een vorm van aanbidding. Om te genieten van wat God als zeer goed heeft bestempeld. Maar dat wil niet zeggen dat seks een vrucht is die je te pas en te onpas uit de boom kunt plukken als je er zin in hebt. Voorzichtig zijn dus, zeker met seks. En ik zal straks vertellen waarom. Maar wat de kerk niet moet doen, is het daarmee als vies bestempelen. Het is mooi en we moeten er voorzichtig mee zijn. Juist omdat het een goddelijke vonk in zich heeft. De Bijbel is niet bepaald alleen maar een handboek voor de seksuele opvoeding. Sterker nog, Een heel aantal hoofdfiguren in de Bijbel hebben een uiterst dubieus huwelijks- en seksleven. Neem Abraham. Ja, dan valt het nog mee. Eén bijvrouw. Simson. Verleid. David. Nu wordt het echt serieus. En dan Salomo. 1000 vrouwen. Het is een mixed bag. Maar toch zitten er wel principes in de Bijbel rond seks. Laten we met elkaar op zoek gaan naar wat Gods bedoeling was met seksualiteit. Even ook los van de voortplanting. Bij seksualiteit hoort het woord egat. Dat is een Hebreeuws woord en het betekent eigenlijk één. En je vindt het al helemaal aan het begin van de Bijbel, in Genesis 2, vers 24. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw. En zij zullen één egat lichaam zijn. Dat één vlees zijn, dat is natuurlijk mooie Bijbelse taal voor seksualiteit. Je komt dat woord voor één egat ook tegen in de Joodse Shema, zeg maar de Joodse geloofsbelijdenis uit Deuteronomium 6. Daar staat dit. Luister Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Egat is één. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Hier wordt egat dus als enige vertaald. In sommige vertalingen dus ook gewoon met één. En dat is een hele mooie denklijn. Seksualiteit is enig. Het is iets unieks. En het heeft iets in zich van die toewijding aan de ander. Heel je hart, heel je ziel, al je kracht. Zou God seksualiteit gegeven hebben om ons een plaatje te geven van de diepe verbondenheid die hij voelt voor ons, om ons dat te laten begrijpen? Is seks dan veel meer dan een vervulling van mijn eigen verlangens? Wijst het niet als één grote pijl naar het één zijn met God en Gods verlangen om één met ons te zijn? Dat zijn aanwezigheid in je leven, dat zijn aanwezigheid in je leven, je diepste verlangens kan vervullen? In de medische wetenschap vinden we hier ook aanwijzingen voor. Ik noem er één. Seks is niet zomaar een fysieke handeling, zegt ook de wetenschap. Het is iets wat sommigen superlijm noemen. Elke keer als we ons op die manier met iemand verbinden, via seksualiteit, gebeurt er iets in onze ziel. Er ontstaat een band. In onze hersenen komt oxytocine vrij. Dat is zeg maar het knuffelhormoon. Het creëert vertrouwen en verbondenheid. Om het te illustreren, denk aan een stuk duct tape. De eerste keer dat je het ergens op plakt, zit het muurvast. En als je het lostrekt en ergens anders op plakt, dan plakt het nog steeds, maar niet meer zo sterk. Doe het 10 keer en de lijmkracht is weg. Er zitten overal haartjes en stofjes aan de tape. En zo werkt het ook met ons hart. God wil onze seksualiteit niet beperken omdat hij een spelbreker wil zijn. Hij wil de lijmkracht van je hart beschermen. Seksualiteit is bedoeld om de diepste eenheid tussen twee mensen te bezegelen. Het is de taal van een verbond. Het is de taal van ik ben van jou en jij bent van mij. Helemaal en voor altijd. En als we seks loskoppelen van die veiligheid en die toewijding, dan raken we gefragmenteerd. We geven stukjes van onszelf weg die we niet meer terugkrijgen. Gods kaders zijn er niet om de pret te bederven, maar om de kostbaarheid van je ziel te bewaken, te beschermen. Het is de handleiding van de maker met hoofdletter M die zegt, ik wil dat je heel blijft. We gaan een stapje dieper nu, want hoe tof seks ook is, het heeft ook een andere kant. We zien niet alleen het mooie van Genesis 1 en Genesis 2, de schepping in seksualiteit, maar toch ook de ellende van Genesis 3, de zondeval. Er ontstond schaamte, juist rondom seksualiteit. De zonde heeft ook seksualiteit in zijn greep. In de woorden van Paulus, zonde is ten diepste dat we onze eigen verlangens boven dienstbaarheid aan en de eer van God stellen. In Romeinen 1, wat we net lazen, schrijft hij het heel scherp, maar o zo duidelijk. Hij zegt dat de mensheid de waarheid van God heeft ingewisseld voor de leugen. Dat we de schepping, het geschapene, zijn gaan aanbidden in plaats van de schepper. En dit is cruciaal voor hoe wij vandaag naar seks kijken. Alles wat mooi is in de wereld, een zonsondergang of een zonsopgang op de Veluwe of bij het strand, chocola of de intimiteit tussen man en vrouw, al het goede is bedoeld om te wijzen naar God. Het maakt hem zichtbaar. En daarbij zou het dus moeten gaan om de maker. Onze cultuur heeft die verhouding omgedraaid. Langzaam maar zeker. Eerst was er de ontkerkelijking en dus daarmee het steeds meer ontkennen van een schepper. En daarmee komt ook het geschapene in een verkeerde verhouding te staan. Losgetrokken van de hemelse bestemming, wordt de pijl die wijst naar Gods liefde een wapen waarmee we onszelf kunnen beschadigen. Gewoon praktisch. We verwachten van seks wat we alleen van God kunnen krijgen. We verwachten dat seks ons onze identiteit geeft, dat seks ons diepste gevoel van eenzaamheid oplost, ja, dat seks onszelf verlost. Maar seks is een verschrikkelijke God. Het is een geweldige dienaar, maar een dictator als het op de troon van je leven zit. Als seks je God wordt, is het nooit genoeg. En misschien herken je deze lijn wel. Je wilt steeds meer, steeds extremer. En uiteindelijk blijf je met een leeg gevoel achter. Waarom? Omdat de verhoudingen zijn omgedraaid. Wij eren de schepper door te genieten van het geschapene, maar we zetten het geschapene nooit boven de schepper. Seks wordt pas echt mooi als het niet meer je alles hoeft te zijn. Als je weet dat je diepste vervulling bij Jezus ligt, ja, dan kan seks weer zijn wat het is. Een prachtig, tijdelijk geschenk dat fluistert over de liefde van God. En mag dit naast een reflectiemoment ook een aanmoediging zijn? We horen steeds vaker van stellen die geen seks meer hebben. Als je daar samen vrede mee hebt, ik ga je natuurlijk tot niets dwingen. Maar in de goede verhouding is seks zo mooi dat het soms de scherpe randjes van je meningsverschillen of je argumenten af kan halen. Het werkt aan de eenheid en het is tof. Eenheid mag gevierd worden. Dat is het plan van de schepper. Maar als het doel alleen is je eigen bevrediging, dan kun je jezelf de vraag stellen of het geschapene niet boven de schepper wordt gesteld. Ik heb dit thema een paar keer ook bij Roots besproken met onze jongeren. Een programma dat we binnen We Are Young, We Are Way aanbieden. En de vraag die dan stevast komt is, maar waar ligt dan de lijn? Hoe ver mag ik gaan? En het is een hele begrijpelijke vraag. We zijn opgegroeid met regels en we zoeken naar een moreel kompas in een wereld die zegt, alles is goed als het maar goed voelt. Ik wil proberen echter een diepere vraag te stellen. Niet wat mag niet, maar wat is wijs? Wetticisme is als een verrekijker die als een grenspolitie checkt of iets wel of niet binnen de grens valt, binnen de lijnen valt. Maar wijsheid is een bril opzetten die de schoonheid van het doel wil zien. En de focus van die bril ligt op het beschermen van het toffe, van het geschenk. Wijsheid stelt ons de vraag over of we wel de juiste loyaliteit hebben. Wat staat er op nummer 1? En seksualiteit is, zoals we zagen met het Hebreeuwse woord igat, 1, een symbool van totale toewijding. En het huwelijk is een menselijk verbond dat bedoeld is als een aardsplaatje van Gods verbond met ons. En dat van Christus met zijn kerk. Je kunt hierover lezen als je dat door wilt lezen in Efeze 5. Het is een openbare belofte van trouwe liefde, de agape liefde. En eigenlijk zegt een huwelijk, ik ben van jou en ik beloof dat ik morgen nog steeds van jou ben. Ook die totale toewijding. Dus even in mijn eigen woorden. Je hebt het seksualiteit als plaatje van God. De eenheid die seks viert is de eenheid die God wil met jou en met mij. Samen zijn. Tof. En dan heb je het huwelijk als plaatje van het verbond van één zijn. Heel je hart, heel je kracht, heel je verstand. Eén zijn, ook als de ander even niets teruggeeft. Zie je hoe dat eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn? Ze horen bij elkaar in de liefdeologie, die twee beelden. Wanneer seksuele intimiteit wordt losgekoppeld van deze publieke permanente toewijding in het huwelijk, dan ontdoe je het eigenlijk van zijn diepste betekenis. Het is alsof je een eed aflegt met gebalde vuisten in plaats van met twee vingers. En de superlijm van de verbondenheid wordt wel gevormd in je hersenen door de seksualiteit, maar als de veilige container van het verbond om deze lijm te beschermen ontbreekt, dan missen we het doel. En daardoor wordt ons hart keer op keer afgescheurd wanneer de relatie stopt, terwijl de verbinding aan onze ziel blijft kleven. Vandaar die aloude gewoonte van de kerk dat seks het best tot zijn recht komt binnen het huwelijk. Het is een beloning op de verbondsliefde, nooit een beginpunt. En dit is wijsheid en geen wetticisme. Ik weet dat het voor veel stellen veel gevraagd is. Dat je de Bijbel misschien ook wel ruimer interpreteert of gewoon simpelweg niet kon wachten. Ik zie ook dat het organiseren van een huwelijk in 2026 veel meer vraagt. Die bruiloft, die moet toch perfect zijn, juist omdat je het maar één keer wilt doen. En het is soms zelfs gewoon moeilijk in onze tijd voor jongeren om, als ze willen trouwen, om een huis te vinden voor samen. Maar ik hoor ook steeds vaker van stellen die bij me op de bank zitten als ze hun huwelijksdienst voorbereiden, dat ze hier juist heel bewust voor kiezen. Desnoods met een hele simpele bruiloft. En dat is prachtig. En ik sta hier niet om je een schuldgevoel aan te praten, maar wel om dit bespreekbaar te maken. En trouwens, als je 21 plus bent, vanavond bij 21 plus gaan we hierop door. Dus je bent van harte uitgenodigd voor het gesprek met je leeftijdsgenoten. Die 21 plus stopt dan wel ongeveer bij de 30. Just say. Ik kan hier niet over seksualiteit spreken zonder te kijken naar de werkelijkheid van ons leven. Als ik zeg dat seks superlijm is, voel je misschien wel heel veel pijn. Van de keren dat de tape ruw is losgetrokken. Misschien voel je de schaamte van verslaving aan pornografie. Misschien draag je de littekens van een gebroken huwelijk of van grenzen waar je overheen bent gegaan. Of, en helaas komt dat ook steeds vaker voor, of waar anderen bij jou overheen zijn gegaan. Misschien zit je hier wel en is het in je relatie op het gebied van seksualiteit oorverdovend stil. En draag je dat als een pijn met je mee. En hier komt het hart van het evangelie. Hier komt het hart van onze gemeente. Wij heten Mozaïek, juist omdat we samen met onze gebrokenheid een kunstwerk willen vormen. Dankzij de genade en het licht van God die daardoorheen wil schijnen. Hij wil dat doen. Dat is zijn trouw. Dat is zijn trouw aan zijn eigen plan, aan zijn eigen verbond. God laat nooit los wat zijn hand begon. Zo'n beetje alles wat je wel of niet kunt bedenken aan verslaving, gebrokenheid rond seksualiteit, worstelen met jezelf, het zit hier in de gemeente. Ook op de eerste rijen. Dit gaat over ons allemaal. Als ik Jezus opdracht om mijn oog maar te verwijderen als ik ook maar met enige aantrekkingskracht kijk naar waar ik niet naar hoor te kijken serieus zou nemen, zou ik stekenblind zijn. Maar ik hoop dat je vanochtend ook genade hoort in mijn woorden. Als het in jouw leven anders loopt dan het ideaalbeeld van God, je bent hier op de juiste plek. We kijken hier niemand raar aan voor het worstelen of struggelen met seksualiteit. Want dat doen we toch allemaal? Met seks, met geld, met trots, met onze eetgewoontes. Jezus zat aan tafel met mensen die hun seksualiteit op hun kop hadden gezet. Met mensen wiens geld hen liever was dan hemzelf. En hij veroordeelde hen niet, maar hij hield te veel van hen om hen achter te laten in de chaos. Hij zei, ik veroordeel je niet, maar ga heen en zondig niet weer. En misschien is dat ook wel mijn oproep van morgen. De uitnodiging van Jezus zelf. De vraag, op welke plek staat seks in jouw leven? En dan die andere vraag, op welke plaats staat Jezus? Moet je die verhouding misschien herzien? En genade betekent niet dat God zegt, het maakt allemaal niet uit. Genade betekent dat God juist daarin zegt, ik weet wat het kost. Ik heb de prijs betaald en ik wil naast je staan in jouw struggle met seksualiteit. Wat die ook is. Ik heb alles gedaan om deze reis met jou aan te willen gaan. God geeft ons richtlijnen zodat wij meer gaan verlangen naar Jezus. Naar eenheid met hem. En door Jezus zien we dat Gods verlangen ook daadwerkelijk is dat hij één met ons wil zijn. En alleen dat, die eenheid met God, geeft ons dieper vervulling. Diep van binnen. We leven in een tussentijd. De tijd tussen de bevrijding die we met Pasen straks gaan vieren van de zonde, maar ook de daadwerkelijke uiteindelijke verlossing waar we net over zongen. En wij wachten dus ook op de verlossing van ons lichaam. Onze seksualiteit nu in zijn schoonheid is een vooruitblik naar iets groters. We vieren het toffe. Maar onze gebrokenheid met seksualiteit en onze struggles zijn een verlangen naar de vervulling van de echte intimiteit zoals die komt. Want er komt een dag dat er geen eenzaamheid meer zal zijn. Er komt een dag dat we een intimiteit zullen kennen met onze Maker, die elke menselijke ervaring in de schaduw zal zetten. En tot die dag zijn we onderweg, met vallen en opstaan, allemaal. Dus laten we die weg wandelen met nederigheid. We hoeven elkaar niet te veroordelen, maar laten we elkaar aanmoedigen om de weg van Jezus te volgen. En hem boven alles te zetten. Als ik mag samenvatten, tot slot. Vier de schoonheid van het geschenk van seksualiteit. Ik hoop dat ik je heb kunnen laten zien dat het echt tof is. Maar bescherm die superlijm van je hart. En aanbid de schepper boven alles en niet het geschapen. En je mag elke dag leven uit de genade van God, die alle dingen nieuw maakt. Dit waren mijn zorgvuldig gekozen woorden over dit thema. En als je ze na wilt lezen, kun je naar de website www.woordenvanwaarde.nl. Ik heb ze daar gewoon als een pdf om na te lezen neergezet. Maar dit zijn mijn woorden. En we willen nu ruimte maken voor jouw hart hierin. Want ik kan me voorstellen dat dit, en ik hoop dat dit tot je eigen reflectie leidt. Wat staat er op nummer 1 in mijn leven? En hierin zijn we allemaal verschillend. Maar we hebben een God die ons persoonlijk kent. En bij wie jij persoonlijk mag komen. Met jouw struggle. En daarom wil ik bidden. En ik wil je uitnodigen om mee te bidden. Maar ik wil ook het ministry team vragen om alvast naar voren te komen. En aan beide kanten van het podium te gaan staan. Want misschien is waar jij doorheen gaat wel groter dan waar je zelf voor klaar bent om te gaan staan. Misschien heb je wel gewoon hulp nodig van mensen bij wie je wat dingen in het licht kunt brengen. Dan wil ik je uitnodigen om naar deze lieve mensen toe te gaan. En je hoeft niks te zeggen. Je mag alleen zeggen, wil je met me bidden? En je mag ze een paar woorden meegeven waar ze voor kunnen bidden. Je ziet vandaag dat er niet alleen koppeltjes zijn van een man en een vrouw. We hebben om deze reden ook koppels gemaakt van twee mannen en twee vrouwen, als je dat veiliger vindt om jouw hart mee te delen. Tijdens het volgende lied en daarna mag je naar hen toe lopen op het moment dat voor jou uitkomt. Je mag er samen met iemand naartoe komen. Voel alsjeblieft geen schaamte. Als ik één ding wilde doen vandaag, is het de schaamte rond dit thema, maar probeer het te doorbreken, hoe kwetsbaar het ook is en hoe spannend het ook voor mij was om dat te doen. Zullen we samen dit bij God brengen? Zullen we samen bidden? Heer onze Maker, wij danken u dat u de God bent die ons ziet precies zoals we zijn. Dank u voor het geschenk van seksualiteit, dat u het als zeer goed hebt gemaakt. En wij erkennen dat u de ontwerper bent van onze passies en onze verlangens. En Vader, we belijden dat we vaak de verhoudingen hebben omgedraaid. We hebben zo vaak het geschenk.